Mag ik u verzoeken vanaf... Oh nee, dan gaat u eerst even zitten allemaal. Ja. Goed. Mag ik u verzoeken weer allemaal heel stil te blijven zitten en zo min mogelijk geluid te maken.
Goedenavond, vrienden. Persoonlijke vragen mogen gesteld worden, worden niet beantwoord. Alle andere zover als het mogelijk is. Schriftelijke vragen gaan voor. Eerste vraag.
In hoeveel procent van de gevallen incarneren mensen vaker dan één keer bij dezelfde moeder, zoals na een voortijdige dood?
Nou, laten we zeggen een half procent. Gebeurt niet zo vaak.
Welke buitenaardse hebben de Torah en in het Hebreeuws doorgegeven? Oh ja, op alfabet doorgegeven. En van welke sterrenstelsel kwamen zij? Of zitten ze in de ringen van Saturnus?
De Torah is, ik moet het tot mijn spijt bekennen, een totaal aardse constructie die niet door buitenaardse aan de aarde is gegeven. Het Hebreeuws is een uit spijkerschrift ontwikkelde oude schriftsoort die eigenlijk door de Joden voornamelijk is overgenomen uit het Babylon, waar ze eens zijn geweest, en later door hen in eigen taal en op eigen wijze verder ontwikkeld is. Voldoende?
Welke invloed heeft een alter ego op een parallele wereld, op het ego, op deze wereld? Of bestaat er zo'n invloed helemaal niet? En kan het noodlot van de alter ego ook mee bepalend zijn voor het ego?
Laten we het heel simpel stellen. Het alter ego in een parallele wereld bijvoorbeeld heeft in zoverre een band met het ego hier op aarde dat de tijd van leven en de ontwikkelingsgebeurtenissen meestal als persoon parallel lopen, maar de belevingen natuurlijk wel worden gekleurd door het wereldbeeld waarin men vertoeft.
Zou de ODV een kwestie als de ontvoeringszaak Hein wel op hebben kunnen lossen en waarom doen ze dat liever niet? En betreft het dit speciaal geval of liever al dit soort zaken?
Alle gevallen, om zover als ik tenminste door het heb leren kennen in al die eeuwen dat ik erbij ben, ze huiverig zijn van een ingrijpen in gebeurtenissen op aarde, terwijl het bijna zeker is dat daarin geen grote veranderingen voor het geheel mogelijk zijn. Dus ze grijpen niet in, tenzij het noodzakelijk is voor een werkelijk grote verandering op aarde die ze wenselijk achten.
Blijven de stormen loeien en hoe lang nog, of hoe gaat het er, of gaat het erbij horen? En zijn dit de jetstreams waar jullie het over hadden?
Zoals u zelf kunt constateren, worden de huidige stormen veroorzaakt door een ongewone verplaatsing naar het zuiden toe van de jetstreams, die daarbij bovendien hun invloed veel lager in de atmosfeer dan tot nu toe doen gelden. Degenen onder u die van meteorologie op de hoogte zijn, zullen dit kunnen bevestigen. Dit houdt in dat het stormachtige getij voorlopig nog niet is afgelopen. Voldoende.
Wat is het geestelijk weerbericht voor de komende 2 maanden in kleuren?
Bont en blauw.
Wat is dienst en hoe leren we dienstbaar te zijn?
Dienst is datgene waardoor je de wil van een ander volbrengt of het nut van een ander dient, dus helpt bevorderen. Dienstbaar zijn aan anderen wil alleen zeggen erkennen wat voor anderen belangrijk of nuttig is en hen helpen om daarin verder te komen.
Is Sai Baba de wedergeboren Christus of de nieuwe avatar?
Zover mij bekend, geen van beide, maar u mocht ervan denken wat u wilt.
Krishnamurti zei dat bij zijn toespraken, dat hij zijn toespraken niet hield vanuit zijn persoonlijkheid, want dan zou hij dat niet kunnen. Was hij dan ook een medium en wie sprak?
Hij was geen medium, maar hij was op betrekkelijk jeugdige leeftijd, ik meen dat dat zijn 19e jaar is geweest of zijn 18e, is hij dus in communicatie gekomen met het grote al, waaruit hij tot die tijd feitelijk mediamiek had gesproken. En is toen gekomen tot een persoonlijk weergeven van al datgene wat hij beleefde in een grotere wereld dan die van de meeste mensen.
Is het waar dat we binnenkort langs officiële weg contact krijgen met UFO's?
De waarschijnlijkheid is voorlopig nog niet groot, omdat een wereld die in zichzelf verdeeld is, elk contact met UFO's geheim zal moeten houden om geen invloed uit te oefenen op de stresssituaties, economisch en anderszins, die op aarde belangrijk zijn voor het behoud van macht en rijkdom.
Waardoor kwamen de verschillende ijstijden tot stand? Hoeveel zijn er geweest? En is de datering enigszins bekend? En welke invloed hebben ze gehad op de rotatie van de aarde en de astrale hoek en de ashoek van de aarde?
De ashoek, ja. Nou, zover mij bekend hebben de ijstijden op de ashoek geen directe invloed gehad. Ze zijn over het algemeen met een tussenruimte van ongeveer 20.000 jaar opgetreden, in grotere of kleinere mate. Het is een ritme dat bepaald wordt door werkingen van de zon en daarnaast bepaald zou kunnen worden in de komende tijd bijvoorbeeld door de aardatmosfeer. Wanneer namelijk de doorlaatbaarheid voor straling van de aardatmosfeer sterk afneemt, ontstaat een nieuwe ijstijd. Het aantal ijstijden durf ik u niet te noemen, ik weet het niet precies. En of ze weer op kunnen treden, ja, ze zullen zich ongetwijfeld blijven herhalen, waarbij echter niet altijd de ijsmassen even ver naar de gematigde zones opkruipen. Voldoende.
Hoe lang geleden was de vorige?
De laatste ijstijd, die moet ongeveer 40.000 jaar geleden zijn, grote ijstijd dus. En de laatste kleine ijstijd, die is ongeveer 600 jaar geleden.
Waar moeten we de eerste levenscel op aarde dateren? 1500 miljoen jaar geleden? Dat is nogal kort in vergelijking met de totale ouderdom van de aarde.
Wanneer u rekening houdt met de tijd die nodig is om een zodanige rust te scheppen in een voortdurend nog uitbarstende wereld, dat hierin inderdaad een massa kan ontstaan van chemicaliën en vloeistoffen, dan zult u met me eens zijn dat deze periode van, ja, ik zou zeggen 150, maar goed, u zegt 15 miljoen jaar heus wel aanvaardbaar is. Ik meen dus inderdaad dat het iets verder in het verleden ligt.
Waarin bestaat het mysterie der seksen?
In het feit dat het op zichzelf natuurlijk en dus geen mysterie is, maar dat men door een mysterie ervan te maken heeft, een voortdurende seksuele drijfveer heeft geschapen, waar anders deze alleen cyclische optreden, zoals bij dieren ook het geval is.
Wat is het meest essentiële, dus niet het meest betekenisvolle van die seksualiteit? Zijn zowel spannen als ontspannen in alle seksualiteit aanwezig? En kent seksualiteit bij primitieve vormen in het dierenrijk ook een genotselement?
Ongetwijfeld is er een bevredigingselement. Genotselement is iets wat zuiver menselijk is. Maar laten we het zo zeggen, wanneer je jeuk hebt en er wordt gekrapt, zou je het een genot kunnen noemen. Dat is bij vele diersoorten inderdaad het geval. Er zijn diersoorten waarbij het een absolute instinctdrang is, bij bepaalde insecten zien we dat, waarbij het ik dus onderdanig wordt gemaakt aan één enkele drijfveer, een monomanie, en zo kunnen we verder gaan. Maar over het algemeen kunnen we zeggen, in de seksualiteit bestaat altijd het kleine sterven, dat meestal aan de mannelijke partner is toegedacht, die in een volledige toestand van ontspanning, uitputting zelfs, of dood in sommige gevallen in de wereld ook weer van de insecten onder meer, en ook van bepaalde vissen, plaatsvindt, zodat de kleine dood en de ontspanning voor het mannelijk gedeelte inderdaad onvermijdelijk schijnt te zijn, maar bij de vrouw deze in veel mindere mate optreedt en dus een veel langere opwindingsfase, maar daarna ook een intensere bevredigingsgevoel een rol speelt. Voldoende?
Geldt de stelling, hoe groter geest, hoe groter beest, ook voor vrouwen?
Heel erg moeilijk om te zeggen, omdat ik de geesten van de beesten nog niet heb bekeken. Maar ik zou geneigd zijn om te zeggen, wat voor de man geldt, geldt ook voor de vrouw. Want het verschil mogen dan emotioneel aanwezig zijn en daarnaast lichamelijk in bepaalde en beperkte mate. Maar ik geloof dat je ze toch beide als deel van de soort mens kunt beschouwen met één en hetzelfde hoofdpatroon.
Geldt het ook voor Bhagwan?
Ongetwijfeld.
En tenslotte nog een vraag over de seksualiteit hier. Zit in de seksualiteit altijd een onderwerpings- of een strijdelement en geldt dit voor de beide seksen?
Voor beide seksen is het een strijd waarbij de daad op zichzelf door beide wordt ervaren als een overwinning. Zodat u kunt zien dat de mens het verschil tussen nederlaag en overwinning nog steeds niet heeft leren kennen.
Welke grondgedachte zat achter de bloedoffers bij de Joden, ook bij Mozes wel? En is dit geen dwaasheid?
Ja, dan moeten we teruggaan naar de magische oudheid van de mensheid. Men geloofde namelijk dat in het bloed bepaalde essenties aanwezig waren die geesten als het ware aan zouden lokken. Het bloedoffer was dus een poging om een contact met een geestenwereld of een hogere geest of godheid te verkrijgen en daardoor invloed op die godheid uitoefenen.
Was het niet zo dat de oudstgeborene geofferd werd?
Nee, dat is zeker niet waar. Er zijn beschavingen geweest waarbij kinderoffers gebruikelijk waren. In de baalverering zien we dat. En ook bij bepaalde andere visgoden. Dagon. Maar over het algemeen kun je zeggen dat dan de keuze betrekkelijk willekeurig is en bepaald wordt door de priesters en niet door de ouders. Het opofferen dus van het eerste kind door de ouders is nooit een traditie geweest. Zelfs niet in een ver verleden toen men alleen nog de Alma Mater aanbad.
Het gaat op een vraag over die vraag dan, wat betekende dat dus dan? De eerstgeborene van uw zonen zult gij mij geven in de tijd van Mozes?
Dat was toewijden aan en dus niet offeren. Het betekent eenvoudig en het bestaat in sommige landen zelfs nog bij bepaalde christelijke secten, dat de eerstgeborene een gave God zijnde aan God wordt geschonken, zodat deze de taak aan Gods kan volbrengen en daardoor het gezin en de anderen de mogelijkheid zal geven om in vrede hun werken op meer stoffelijk terrein te volbrengen.
Ik heb me verondersteld dat toen deze oude man met zijn zoon naar boven ging en dat hij geofferd moest worden, dat hij toen hij naar beneden kwam, dat er werd gezegd van er was een engel verschenen en die had zijn zwaard tegengehouden. Nou, kan dat ook een vorming van nieuw denken zijn geweest?
Hè? Nee, dat is legendevorming. Maar u moet heel goed begrijpen dat deze man het in radeloosheid doet. En hij neemt dan inderdaad zijn eerstgeborene Isaac mee naar boven, omdat hij meent dat door alles wat hem getroffen heeft, God als het ware een offer van hem eist. En dat is het kostbaarste wat hij heeft. Ja. En als u de legende dan verder volgt, dan zult u zien dat het geen engel is zonder meer die hem tegenhoudt, maar dat gelijktijdig achter hem een ram met de hoorns in een struik verward is, en dat hij dus een vervangend offer brengt.
Mozes zou nog wel eens gereïncarneerd zijn. Is er iets bekend over zijn hoofdbezigheid en komt hij nog wel eens een keer terug?
Mij niet bekend.
Glijden de derde wereldlanden wel met het ontstaan van een Europees blok niet af naar een uitzichtloze situatie, of wordt ontwikkelingshulp dan juist doelmatiger?
Ik neem aan dat ontwikkelingshulp doelmatiger zal worden, omdat men dan niet meer bepaalde regimes in stand zal willen houden, maar daarentegen wel de mensen zal willen helpen, zodat ze voor zichzelf hongersnoden en dergelijke zoveel mogelijk kunnen beperken.
Zou een samengaan van UNCTAD en GATT of GATT een krachtige uitwerking hebben op de wereldhandel in de zin van doorbreking van de Noord-Zuid verhoudingen en minder handelsbelemmering?
Ik denk dat waar de handel is, de instellingen alleen de weerkaatsing zullen zijn van de machtigste handelaren. Of ze samenvloeien of niet. Handel is een van de weinige dingen die door ambtenaren, ondanks al hun pogingen, niet beheerst of geregeld kan worden.
Is het goed begrepen dat in de toekomstige economie Aquarius, dus er een totale vrije markteconomie heerst?
Dat zal ongetwijfeld waar zijn, maar er staat dan tegenover dat in deze vrije markteconomie dus ook een ieder de mogelijkheid heeft om prijzen te vragen, maar ook om te produceren naar believen, zodat datgene wat veel gevraagd is, veel geproduceerd wordt en daardoor in prijs laag blijft.
Wordt het niet een vogelvrije economie waarin ze de zwakkeren niets hebben en om op terug te kunnen vallen?
Wanneer ze niets hebben om op terug te kunnen vallen, hebben ze het verkeerde gekozen en zullen ze wat anders kiezen. En wanneer ze handig zijn, zullen ze dus met anderen die eveneens mislukt zijn samengaan en zo de sterken bewijzen dat er toch concurrentie mogelijk is. Maar het is zo dat een bescherming zoals die op het ogenblik in vele landen bestaat, in feite een vorm van productie en handel in stand houdt die niet verantwoord economisch of rationeel is. En die gebaseerd is op bepaalde beelden van wenselijkheid die niet reëel aanwezig zijn of bestaan.
Denkt u dat ze in het Oostblok daar op goede manier uit zullen komen?
Waar zij begeren om in bezit het Westen te kunnen imiteren, zullen ze zich niet beperken tot het produceren van allerhand zaken die ze tot nu toe geproduceerd hebben. Maar de vernieuwing kan alleen uit vrije ondernemingen voorkomen en zal belemmerd worden door koppeling van bedrijven in de Oostbloklanden met zeer machtige concerns in het Westen.
Hoe oud is het geschreven Sanskriet?
Ja, daar vraagt u me iets. Ik meen dat het eerste Sanskriet in de tijd van Gobi werd geschreven, dus voor de woestijn daar ontstond. En dat moet zo ongeveer 35.000, 40.000 jaar zeker geleden zijn. Voor die tijd bestond er nog een andere vorm van schrift. Maar deze vorm is praktisch niet overgeleverd. Het was het zogenaamde bloemen- of slangenschrift. Beide termen worden wel gebruikt.
Hoe oud zijn de Veda's en werden ze mondeling of opgeschreven overgeleverd?
Alle oude leerstellingen, dus ook de Veden, zijn geboren uit de optekening van een mondelinge overlevering. Wanneer? De Veden acht ik ongeveer 9000 jaar oud. Nee, wacht even, ik moet er 2000 bij tellen, 11.000.
Zal er nog eens een ouder geschreven Sanskriet stuk worden gevonden dan tot nu toe? En hebt u enig idee wanneer en in welk jaar bijvoorbeeld dat is?
Dat kan alleen wanneer bepaalde nu verborgen bibliotheken open komen. En dan zal het nog heel wat moeite kosten om te ontcijferen, omdat de meeste, het zij op bladen metaal zijn gegraveerd, het zij op houten bladen of hoornen bladen zijn gegrift. Andere werken zijn allang verloren gegaan en zelfs deze vormen zijn kopieën. Voldoende?
Waar zijn die bibliotheken?
Er is er één geweest in Lhasa, er is er één geweest in de Karakorums. Op het ogenblik bevindt er zich één in de Andes.
Waar stamt het Sanskriet van af en wat was er voor?
Ik neem aan dat het geboren is in de beschaving van de Gobi. Dat was een zeer sterke standenmaatschappij die door de overheersing van priesters en krijgers uiteindelijk zichzelf de grond heeft gegeven.
Communisme lijkt van de baan. Hoe zal het kapitalisme ineens storten?
Het kapitalisme is op het ogenblik ondanks zichzelf bezig om te verwoorden tot een soort van mix van slavernij en socialisme. En zodra de mensen voldoende na gaan denken om te beseffen wat er gebeurt, zal dus ook het kapitalisme voor een deel ineenstorten, omdat de macht van banken, interestleningen en dergelijke dan dermate beknot wordt, dat dus geen kapitaalsoverheersing zonder meer mogelijk zal zijn.
Hoe zal de NAVO zich de komende 30 jaar ontwikkelen?
Slecht.
Zou India zijn leger niet kunnen afschaffen en zodoende de honger en armoede bestrijden of oplossen in zijn land?
Ongetwijfeld, maar gelijktijdig zou het voeren tot armoede van degenen die nu rijk zijn, en daarom zal het wel niet gebeuren.
Is de maatschappij hypocriet door enerzijds lichte vrouwen in de verdomhoek te plaatsen en anderzijds er soms wel gebruik van te maken? Is dit altijd in alle maatschappijen zo geweest? En hoe zou deze situatie verbeterd kunnen worden? En waarom wordt er op prostituees toch zo neergekeken, terwijl bijna iedereen dit in zijn eerste incarnatie wel eens geweest is?
Ja, in de eerste plaats wil ik zeggen, er is een tijd geweest dat prostituees in het jaren dus bijzonder geëerd werden. Het was zelfs in Griekenland nog het geval. Dus u moet niet denken dat ze altijd veracht werden. Het is in feite het christendom met zijn verwerping van een onderdrukking van de seksualiteit, waarin dit beeld langzaam maar zeker is ontstaan, en de werkelijke verwerping van de prostituee als minderwaardig is betrekkelijk jong. Ze is namelijk pas bij het begin van de Franse Revolutie opgetreden. Dus ongeveer 200-300 jaar. En verder, waarom men het doet? Heel eenvoudig, omdat men geleerd heeft dat seksualiteit zondig is, behalve in het geheiligd huwelijk, en dan, als je het helemaal strikt neemt, alleen ter voortplanting, dus voor de verzorging van nageslacht. Je mag geen lol hebben.
Maar het is ook geen lol.
Het is geen lol, maar laten we dan zo zeggen, het mag geen genoegen zijn.
Een collega van u stelde dat alle emoties hebben een positieve en een negatieve kant, zoals bijvoorbeeld haat en woede. Wat is uw mening hierover?
Ja, ik ben het er wel mee eens, ja.
Waarom?
Omdat uiteindelijk elke emotie een verscherping betekent van ervaring en waarneming naar de ene zijde, maar daardoor gelijktijdig een erkenning van de andere zijde, tenminste als mogelijkheid, inhoudt.
Welke kant gaan we op met de politiek en de welvaart in Europa?
Ja, laat ik het zo zeggen. Politiek is een methode om vooruit te denken in jaren zonder iets te doen en gelijktijdig te verklaren dat je al het goede hebt gedaan wat in het verleden tot stand kwam en dat je dit verder voort zult zetten. Een kennis van mij, een vriend van mij, heeft het eens zo geformuleerd. Een politicus is een eerlijk mens die er eerlijk van overtuigd is dat hij het volk voor zijn eigen bestwil dient te bedriegen. Dus wat dat betreft, en welvaart is uiteindelijk de uitdrukking die degene die het goed gaat gebruiken, omdat ze vergeten dat er zoveel anderen zijn die er niet in delen. Dus wat beide betreft geloof ik niet dat u kunt zeggen dat ze gewoon verder zullen gaan, ze zullen voortdurend van vorm veranderen, maar de neiging van de mens om meer te zijn of meer te hebben dan een ander blijft voortbestaan, zodat vergelijkbare verschillen voortdurend weer tot stand zullen komen.
Kunnen fanatieke moslimgroepen een gevaar vormen voor de vrijheid van denken en handelen van grote delen van de mensheid?
Als men hen de kans daartoe geeft, ongetwijfeld. Maar wie zegt ik ken de waarheid evenals zij en bereid is tot de dood toe te vechten om die waarheid te verdedigen, die slaat hen als het ware met hun eigen wapens. Ik geloof dat fanatisme alleen beantwoord kan worden met een koelbloedige imitatie daarvan. Denkt u erover na?
Is er kennis die in het verleden verloren gegaan is, die op dit moment, op dit ogenblik, nuttig zou kunnen zijn bij het oplossen van onze moderne problemen, zoals energievoorziening, milieuproblemen en klimaatbeheersing?
Er is kennis teloor gegaan waar men zeker wat energievoorziening betreft iets zou kunnen hebben. Daarnaast moet echter gerekend worden met het feit dat de instelling van de moderne mens over het algemeen dermate materialistisch is, dat de krachten waarvan in het verleden veelal gebruik werd gemaakt voor beheersing van andere factoren op het ogenblik niet op te brengen zijn.
Enkele jaren geleden voorspelde een van de sprekers de komst van een groot geleider. U vergeleek zijn kennis met die van alle geleerden bij elkaar. Hoe staat het hiermee? Een groot geleerde, hoor, moet het zijn.
Nou, we gaan aardig die kant uit. Hij zal door de geleerden ongetwijfeld worden verworpen, want ze geven niet toe dat ze ongelijk hebben. Maar zijn theorieën zullen meer invloed hebben op de ontwikkeling van de mensheid dan bijvoorbeeld die van Einstein hebben gehad. En dat was al heel wat.
Is er een Europeaan? Is er een Europeaan?
Nee. Moet u teleurstellen. Het is ook geen Amerikaan. Als het naar mij ging, zou het de Zulu zijn, maar dat is ook niet waar. Het is zeer waarschijnlijk een moslim uit India die emigreert, vermoedelijk, naar de Verenigde Staten.
Welke weersinvloeden gaan we dit jaar tegemoet? En daaraan vast een andere vraag. Kunt u iets vertellen over het komende klimaat?
Ach, het zal aanmerkelijk wisselvalliger zijn dan ik gewend ben. De zomer zal ongetwijfeld een periode brengen die aanmerkelijk warmer is dan u prettig vindt. En daarnaast kunt u ermee rekenen dat het veel stormachtiger blijft dan u gewend bent. Dat de regen voornamelijk in zeer grote hoeveelheden valt, maar daarna ook weer een lange tijd uitpleegt te blijven. Zodat u uw natje en uw droogje krijgt. Voor de rest kunt bibberen en zweten, alsof alle jaargetijden voortdurend weer zich zouden manifesteren in elk jaargetijde afzonderlijk.
Ruimtevarende rassen houden hun schepen in de ruimte zelf. En komen daar ook hangars aan te pas? Of gaat alles computergestuurd?
In de eerste plaats, computers zijn een hulpmiddel voor hersenen die niet voldoende inhoud hebben. Bij volledig ontwikkelde hersenmassa zou de doorsnee mens de doorsnee computer aanmerkelijk kunnen overtreffen. Wat betreft hangars in de ruimte, waar heb je ze voor nodig? Wanneer je hangars hebt en er komt een meteoriet, dan gaat die daar ook doorheen. Dan kun je dus beter gewoon een schip hebben met een sterk magnetisch veld, dat daardoor afbuiging kan veroorzaken. Een afstotend magnetisch veld. En dat is dus het geval. Voldoende.
Zou een voorlichtend gesprek uurzijds met met echte deskundigen op gebied van kernfysica en ruimtetechnologie niet nuttig zijn om de technologie op aarde wat vooruit te helpen?
Je moet nooit proberen om iemand van de universiteit les te laten geven in de kinderkamer.
Hoe kun je dromen en uittreden onderscheiden?
Doordat de uittreding een scherper indruk pleegt na te laten wanneer ze van belang is, en verder de droom niet waar wordt, de uittredingsbeleving daarentegen voortdurend effect heeft op en gelijktijdig aankondigend werkt voor het gebeuren dat je stoffelijk ontmoet.
Volgens Krishnamurti is het ontledigen van het bewustzijn verrijkend en niet het ontwikkelen van zijn inhoud. Is dat niet in tegenspraak met wat de sprekers hierover voor de pauze zei?
Ik geloof het niet wanneer u zich realiseert dat de ontwikkeling van bewustzijn door het innerlijk ledig zijn in feite alleen maar je afstemmen betekent op het grotere bewustzijn dat allemaal tegenwoordig is. En dit ervaar je dan in jezelf. Alleen de benadering vanuit het grote naar het ik toe is een andere dan de benadering vanuit het ik naar het grotere toe, zoals dat bij de orde gebruikelijk is. Daarbij mag worden gesteld dat de uitbreiding van bewustzijn zoals door ons omschreven algemeen voorkomt. Terwijl een ledig zijn en daardoor inderdaad verrijkt worden veel zeldzamer op aarde bereikbaar blijkt te zijn voor de mens.
Parallele werelden. Aan welk criterium moet een wereld voldoen om zich af te scheiden? En op welk moment scheidt zo'n parallele wereld zich dan af?
Een parallele wereld ontstaat op het ogenblik dat de gebeurtenis beslissend is voor de ontwikkeling van grote delen van de eieren of het geheel daarvan. En B, de toestand waarbij de ontwikkeling plaatsvindt een zeer wankel evenwicht is, zodat er twee mogelijkheden aanwezig waren die door een betrekkelijk geringe factor naar één kant voor u zijn doorgeslagen. Voldoende? Nou, bijvoorbeeld Napoleon is geloof ik genoemd door mijn collega. Napoleon die werd in feite geslagen doordat de Engelse troepen tijdig op het veld kwamen. Een vertraging met enkele uren echter had zijn zegepraal betekend. Indien u zich dit realiseert, dan zult u met me eens zijn dat we hier dus een punt hebben waarop die splitsing ongetwijfeld is opgetreden en een parallelwereld is ontstaan.
Wat was het manna dat in de woestijn uit de hemel was komen vallen?
In feite een reeks vruchtbeginselen van bomen, door de woestijnwind meegedragen en bij het langzaam gaan liggen van de wind neergestort. Dit is wel meer voorgekomen, er zijn zelfs regels bekend waarbij kikkers naar beneden kwamen en andere dingen naar beneden kwamen. Een dergelijk verschijnsel heeft het manna in de woestijn gedurende enkele dagen en niet zoals men zegt gedurende langere tijd doen neervallen in de omgeving bij de Joden waren.
Duurde de Exodus letterlijk 40 jaar of is dit getal symbolisch? En hoe lang nam het dan?
Het zal meer dan 40 jaar zijn geweest. Het getal 40 is mijn inziens inderdaad symbolisch omdat het de alomvattendheid aangeeft. Namelijk de nul is de goddelijke waarde. Dus het goddelijk beginsel, geuit in de vier elementen van de oudheid. En als zodanig aangeeft dat hier een goddelijk ingrijpen plaatsvindt. En dat het proces van dit goddelijk ingrijpen dus ten doel heeft om het Joodse volk op een bepaald niveau te plaatsen.
Wanneer zijn de vier evangeliën geschreven en welke relatie hadden ze met, in dit geval met Jezus? Waren zij Matthäus, Lucas enzovoort? Inderdaad, waterman, stier, leeuw en schorpioen?
Nee, dat is niet waar. Ik ken hun sterrentekens niet precies, maar ik kan u wel vertellen dat dit in ieder geval niet juist is. Verder, de evangeliën zijn op verschillende tijden geschreven. Aan het eerste ongeveer 25 jaar na de dood van Jezus. Voor die tijd is er niets neergeschreven. Lucas was degene die het meeste contact heeft gehad met de werkelijke leerlingen van Jezus. De anderen hadden dit in mindere mate. Van Matthäus wordt gezegd dat hij voornamelijk door Paulus is beïnvloed. Voldoende?
Wat is de geestelijke uitwerking van de planeten in steenbok de laatste tijd? Namelijk Mars, Mercurius, Venus, Saturnus, Uranus en Neptunus. En maakt de geest gebruik van deze stand?
Alleen wanneer dat bij de mensen de juiste gesteldheid brengt. Maar het betekent dus een toenemende vasthoudendheid, burgerlijkheid en eigenwijsheid. En deze zien we voortdurend op het ogenblik op elk terrein zich manifesteren. Het is dus duidelijk dat hier een ommekeer in gevoels- en denkwereld heeft plaatsgevonden. En dat deze in een bepaalde richting gestuurd werd.
Is voorwerpjes materialiseren zoals Sai Baba doet moeilijker dan voedsel materialiseren? Hoeft hij niets van chemie of de eigenschappen van goud af te weten om een gouden beeldje te verstoffelijken?
Nee, maar het is natuurlijk wel erg prettig als je iemand hebt die het beeldje maakt, maar dan wordt goochelen. Materialisatie betekent dat je het wezen hebt bevat van een steen, van een beeldje of van iets anders. Zodra je dit wezen kent, kun je dus de stoffelijke vorm materialiseren, mits je over voldoende krachten plus voldoende uitstralingen in de buurt beschikt.
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten op de tijd denken.
Nou, nog drie.
Heeft de zogenaamde Atlantenring een bepaalde uitwerking? Het is een abstract uitziend ontwerp uit de oude tijd, gebruikt om negatieve invloeden te weren bij het opgraven van een graf van Tutankhamon. En wie heeft die ring ontworpen?
In beide gevallen moet ik zeggen, ik weet het niet zeker. Maar wanneer je een dergelijke ring gelooft, heeft ze over het algemeen wel invloed, omdat ze je eigen instelling beïnvloedt.
Bij Saint-Germain en Tsongkhapa werden door helderziende waarneming de uitstraling over het gehele lichaam waargenomen. Niet alleen rond het hoofd. Waar duidt dat op? En was dit bij Boeddha, Christus en de wereldleraar ook zo?
Wanneer u denkt aan het aureool dat rond het hoofd van bepaalde figuren voortdurend wordt gemanifesteerd, dat is alleen maar een symbool dat de totale uitstraling geeft. Wanneer een persoonlijkheid innerlijk voldoende kracht heeft, en dat betekent heel vaak dus ook geestelijk over grotere vermogens beschikt, dan zal dit in de aura als een zeer sterke, meestal goudkleurige uitstraling kenbaar worden. En dan kan dit door helderziende zonder meer worden waargenomen. Maar elke mens heeft een uitstraling rond het gehele lichaam. Alleen straalt die niet zo intens en zo ver uit. Voldoende?
Men kan niet met iedereen huwen in deze wereld of een relatie voor kortere duur aangaan ten gevolge van belemmeringen van geloof, natie, politiek systeem. Vindt de geest dit niet dwaas en ook onwenselijk?
Aan dwaasheid bij de mensen zijn we gewend. Wat de wenselijkheid betreft, die maken de mensen onderling uit. Ik geloof dat je het zo zou kunnen zeggen. Elke vorm van beschaving heeft een eigen benadering, ook ten aanzien van huwelijksmogelijkheid, seksualiteit en dergelijke. En als we denken aan Egypte bijvoorbeeld, dan zien we, ongeacht het feit dat het door velen nu wordt ontkend, wel degelijk huwelijken, dus tussen mensen, broers en zusters bijvoorbeeld, mensen van dezelfde familie, van dezelfde stam. Dit werd bij de hogere klassen over het algemeen meer gepraktiseerd dan bij de lagere. We zien verder dat er beschavingen zijn waarbij het heel gewoon en gebruikelijk is dat de kinderen worden ingewijd in de seksualiteit door de ouders. Dochter door de vader, zoon door de moeder. Dergelijke dingen zijn allemaal voorbij gegaan, nu is er een andere mode. En eigenlijk zou ik zeggen dat het stellen van perken ten gevolge heeft dat er een bijzondere nadruk valt op de seksualiteit, terwijl ze in wezen een natuurlijk verschijnsel is, dat bovendien kan dienen als bevestiging van een innerlijke erkenning of toestand. En ik geloof dat we het daarbij kunnen laten. Voldoen? Nou, dan zullen we nog eventjes een klein slotwoord improviseren. Hebt u enig idee waar het over moet gaan?
Sahibaba.
Het spot dus.
Sahibaba.
Sahibaba. Nou, nee. Moet ik op personen ingaan? Doe ik niet graag.
Okay. Sturm.
Sturm, dat lijkt me leuk, ja.
Houden van.
Ja, mag ook.
Geloof.
Ik geloof dat ik houd van de storm. Storm. Versneld verplaatste lucht zich. Slopend, brekend dat wat mensen onaantast brachten. Krachten van een werkelijkheid waarvoor de mens terugdeinst, omdat hij niet erkent hoezeer natuur al begeleidt wat hij zelf is en doet en voortbrengt uit zijn zijn. Hij denkt in zijn geloof aan zich dat hij de sterkste is en kent misschien in het geloof een sterke kracht, ook als een mens die boven elk perk en grens de werkelijkheid beheerst. Maar de natuur was er het eerst. En als de stormen verder gaan, dan zal de mens ook moeten leren om met de storm te leven, niet slechts om haar steeds te weerstaan. En leert hij dan ervan te houden. Met liefde voor het heel bestaan, voor wind en regen, zon en koelte. Dan pas leert hij zichzelf ervaren en zo de waarheid ondergaan van al wat storm u steeds vertelt. Het is met natuur altijd gesteld als eenheid. Ene kracht, één zijn, waarin de hele wereld samengevoegd, één leven is, één organisme, één werkelijkheid, ook met de mens. En waar de mens zich dit ontkent, doorbreekt hij dan de grens, waardoor de storm zijn vijand wordt, waardoor natuur moet worden overheerst en hem beleert hoe zwak hij is. Wanneer hij eindelijk erkent, ik ben een deel van de natuur, en niet meer treurt om het gemis van zijn gevoel van de meerwaardigheid, dan leert hij houden van natuur. En dan bemint ook hem de tijd en geeft hem in zijn levensuur de eenheid, het geluk, de kracht, waaruit het grootst bewustzijn ooit op aard geleefd hebben wordt voortgebracht. En zo de werkelijkheid zichzelf in al weerkaatst wat in de mens bestaat, omdat hij deel ook is van al en al als deel steeds ondergaat. Ja, ik zou zeggen, misschien kunt u het daarmee doen. En is dat het geval niet, probeert u niet harder te stormen dan de storm, want die snelheden haalt u toch nooit. Ik wens u allemaal een prettige huisgang. Ik hoop dat u vanavond iets overhoudt. En in ieder geval, dank voor uw aandacht en een goede avond.
De volgende bijeenkomst is 7 maart. U kunt nog koffie drinken en frisdranken, want er is nog van alles. De eerste metro gaat over 2 minuten, die haalt u niet. En de volgende gaat over 17 minuten. Wil je nog koffie?
Ja, als ik kan.
Zijn er toch veel vragen? Ja, die moeten we geen andere dingen.